Vanavond moeten we het verder hebben over die vraag van wie is de eerstgeborene, wie is de erfgenaam. En we hebben inmiddels hopelijk gezien dat van oudsher, vanuit de Bijbelse geschiedenis, de lijn van de eerstgeborene wordt gelegd via Efraïm. En dat later diezelfde lijn van de eerstgeborene wordt opgepakt en dan heet de eerstgeborene niet meer Efraïm, dan heet de eerstgeborene de gemeente. De gemeente van eerstgeborenen die verzameld wordt uit de heidenen. En die inderdaad een dubbel deel ontvangt, omdat die gemeente inderdaad niet slechts deel krijgt aan aardse zegeningen, maar boven alles, en dat is dus het belangrijkste, aan hemelse zegeningen. En dat is inderdaad een dubbel deel. Niet alleen aan het tastelijk Sion, maar bovenal aan een ontastelijk Sion. Inderdaad dus een dubbel deel. En dat in overeenstemming overigens met de naam van Efraïm. Dus je kunt de gemeente beschrijven als die vrucht die dubbel is, een dubbele vrucht. Maar dat is precies de vertaling van de naam van Efraïm. Maar het is inderdaad van toepassing op de gemeente. Zeg genadig, ik begin nou maar zo te praten. Ik zoek straks met u nog wel enig schriftgedeelte op. Maar ik begin nou zo te praten en er schieten van alles weer in mijn gedachten. Dingen die, waar ik ook vanmiddag mee bezig geweest ben dan. Maar een van die dingen is bijvoorbeeld dat in Joodse kring dikwijls, dat is tamelijk bekend, dikwijls gesproken wordt over zogenaamde christenjoden, over joden die de Heer, geloven dat de Heer Jezus de Messias is, er wordt over hen gesproken als over de 13e stam. Alsof je de 12 stammen van Israël en de 13e stam, dat zijn dan christenjoden. Dat wil zeggen, Jezus beleidende joden, dat is de term die ik er maar voor gebruik. En dat is heel eigenaardig. Het is heel bekend overigens hoor, Jabbi-U misschien niet, maar het is een tamelijk bekende aangelegenheid. En als u dus hoort praten over de 13e stam, weet u waar het nu over gaat. Maar het is eigenaardig hoe dicht men dan bij de waarheid zit, ongetwijfeld zonder het werkelijk te begrijpen. Want er is natuurlijk, dat is natuurlijk wel aardig, een 13e stam, hè? Maar er zijn al 13 stammen van Israël, ook zonder de gemeente. Dus het is een beetje raar. Want de 13e stam, ik heb het u al gezegd, misschien niet al te expliciet, maar dan doe ik het dan nu. De 13e stam is namelijk de stam van Efraïm. Dat kan niet missen, want er waren 12 stammen waarvan Jozef er één was. En Jozef, de stam van Jozef zette zich voort natuurlijk via Manasse, de oudste zoon van Jozef. Dan heb je er nog steeds 12 dan. Maar daarnaast werd ook de tweede zoon van Jozef een stam van het huis Israëls. En dus was Efraïm daadwerkelijk echt in de opsomming de 13e stam. Die kwam dus tot stand buiten de 12 om, op een bijzondere wijze. Dat geeft me de gelegenheid om dan toch even terug te komen op die kwestie van Ruben, waar we een poosje geleden over gehad hebben. Weet u nog, Ruben, waarvan er staat dat hij zijn vaders bed beklom. En ik heb gezegd, de nogal Joodse verklaring voor de gedachte, voor die gebeurtenis, is dat Ruben van mening was dat vader Jacob had weliswaar 12 zonen, maar het moesten de 13e zijn, en omdat vader Jacob zelf kennelijk geen aanstalten maakte om de 13e te verkrijgen, nam de eerstgeborene, Ruben dus, tot op dat moment, nam die taak over. En die gedachte is heus niet zomaar verzonnen, want ik werd erop gewezen dat dat bijna letterlijk inderdaad in de schrift staat, ik heb het inmiddels voor me liggen, dat is in Genesis 35, daar staat namelijk, heel opmerkelijk, bijzonder opmerkelijk, Genesis 35, u ziet hoezeer het dus echt de moeite waard is om de schriftplaatsen die ik u noem en niet voorlees, om die toch te noteren en na te zoeken. Staat tot mijn verrassing ook vaak veel meer dan ik zelf vermoeden. Dit vers ken ik trouwens wel, maar niettemin is het de moeite waard om het te lezen. Er staat namelijk, dat is vlak nadat Benjamin geboren is en Rachel gestorven is, dat is in Genesis 35 vanaf vers 16, daar staat er, staat er in vers 21, toen verrijsde Israël, dat is Jacob dus, en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal-Eder. En het geschiedde als Israël in dat land woonde, dus nadat hij inderdaad 12 zonen had en nadat met veel moeite ook inderdaad de laatste, namelijk Benjamin, geboren was. Het geschiedde dus dat Israël in het land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het, Maar er staat niet dat hij maatregelen nam. Hij deed er niks aan. De reactie erop kwam pas in Genesis 49, wat we dus van de week wel gelezen hebben. Maar gek is, daarmee is het vers niet af. Hetzelfde vers nog. Vreemd genoeg. Maar hetzelfde vers nog zegt: en de zonen van Jacob waren 12. Dan weet ik wel dat de versindeling hoogstwaarschijnlijk niet geïnspireerd is. Daar kunnen we in ieder geval niet van uitgaan. Maar het is wel heel opmerkelijk hoe het hier toch in één adem zo staat. Namelijk, Ruben ging heen en lag bij Bilha zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het en de zonen van Jacob waren 12. Bleven ook 12, is natuurlijk ook de gedachte. Maar je moet er meteen denken, maar het had mogelijk geweest dat er nou een 13e kwam. Want een zoon van Bilha zou uiteraard een wettige zoon van Jacob geweest zijn. Oftewel van Israël in dit geval. Maar het punt is gewoon, dan moest een 13e komen. De gedachte is ook, men wist dat een 13e moest komen. Die zou op een vreemde manier komen. Een vreemde manier zou geweest zijn dat Ruben hem verwekt had. Dat zou een tamelijk vreemde manier geweest zijn. Maar het kwam op een andere vreemde manier. Namelijk via de tweede zoon van Jozef. Waarbij Jacob zegt over die zonen van Jozef: ze zijn mijn zonen. Hij adopteerde ze als het ware, verklaarde ze tot zijn eigen zoon, net als Ruben en Simeon. En zo had hij dan toch 13 zonen. Of 14, maar Jozef moet je dan niet meer meetellen natuurlijk. Dat mag niet dan, want Jozef wordt dan gesplitst in Manasse en Efraïm. Dus dan is Efraïm inderdaad, hoe dan ook, de 13e stam. En dat is het leuke, als ik dus vraag wat is de 13e stam van Israël, zijn er weer twee antwoorden. Het is of Efraïm, of het is weer de gemeente. Dat is toch een bekende gedachtegang. En zo heb je weer diezelfde kortsluiting. Ik weet wel dat het niks bewijst, maar het is toch aardig om dat even vast te stellen. Er moesten er 13 zijn. Later, veel later, herhaalde zich diezelfde gedachte van 12, terwijl het 13 moesten wezen. En dat was in Handelingen. Toen er eerst 12 discipelen waren, toen nog maar 11. En toen moest er eerst één bijgekozen worden, toen waren het er weer netjes 12. Dat is ook een heel verhaal, maar dat sla ik dan nu verder maar over. Maar nadat er precies 12 zijn, verschijnt Paulus op het toneel en zegt: denk erom, ik ben niet van de 12, ik heb er niks mee te maken. Eigenlijk zei ik, wil er ook helemaal niks mee te maken hebben ook. Ik ben nooit naar Jeruzalem geweest, die gemeente kennen ze me daar niet. Ik ben ook niet te raden gegaan bij vlees en bloed, ook niet bij de andere apostelen enzovoorts. Ik ben een aparte apostel, één die geroepen is buiten de 12, en dus is hij nummer 13. En hij predikt de gemeentelijke waarheid via de 13e apostel. En ik kwam op een andere manier tot geloof en werd op een andere manier apostel dan de andere 12. Dus ook weer op bijzondere wijze. Het is precies hetzelfde verhaal. Ja, merk ook. Nou, daar sta ik nu eigenlijk net over te denken, hoe zal ik dit nu eens vertellen? Waarom 13? Omdat, een beetje vlot verteld dan, omdat 13 staat voor eenheid. Dat wil zeggen, bij 12 hebben we er echt veel, maar bij 13 is de zaak gesloten. Dan is er eenheid tot stand gekomen. De eenvoudigste manier om dat te verklaren is via de getalswaarde van het woord Egad, het bekende woord 1, Egad, want dat woord heeft de getalswaarde van 13. Dat schrijven we met een 1, een 8 en een 4. Dus dat heeft de getalswaarde van 13. Dus als er een 1 is, en als het geschreven wordt, Egad, 1, mijn enige zoon is ook Egad, bij gelegenheid althans, hè. Soms is het een ander woord, maar bij gelegenheid Egad, dan staat er toch het getal 13 eigenlijk. Want de 13 brengt de eenheid. Bij 13 is het werkelijk compleet. Vandaar dat je overal waar er 12 zijn, vindt dat er gerommeld wordt. Want er is ergens een 13e. Die zou de zaak 1 moeten maken. 13 is ook een priemgetal. Een ondeelbaar getal. Ja, het ongeluksgetal, maar goed. Maar niet meer een priemgetal, want dat is een eenheid. Het kan niet, 13 kan ook niet gedeeld worden. Ja, dat vertel ik zo wel. Misschien, als ik niet eerst al een andere straat inga. Want er zijn altijd vele wegen en ik kan er maar één tegelijk nemen en dan laat ik de andere liggen. Want dat is niet anders, hè. Daarom komt u nog eens terug natuurlijk. Maar, Maar de 13 spreekt inderdaad over eenheid. Het is een priemgetal, een ondeelbaar getal. Net als de 11 trouwens ook hoor. Maar goed, men weet dus dat een 13e moet komen. En eenheid tot stand gebracht moet worden. Maar die 1 wil maar die 13, hè, die dus eigenlijk de eenheid brengt. Die ene 13 dus, die wil eigenlijk maar niet komen. Want als hij moet geboren worden, dan verschijnt dan opnieuw. Dat heb ik u van de week al verteld. Hè? Dan verschijnt Dina, dat moesten wij leren. Als voorbeeld van alliteratie, geloof ik. En de dochter Dina. Toch? Dus eigenlijk dan, maar dan in een vrouwelijke uitvoering, heet zoiets. Hè? Ja, soms zeg ik het wat raar, maar dat neemt u me hopelijk niet kwalijk. Maar in ieder geval, die 13e komt wel. Maar die wordt toch niet meegeteld omdat het een meisje is. Dus we blijven er dan toch 12, want de 13e is van een andere aard. Daarna krijg je het verhaal met Ruben, die op andere wijze een 13e zou brengen, maar dat wordt niet wat. En vervolgens regelt Jacob dat er een 13e komt, door in plaats van Jozef de twee zonen van Jozef als zijn zonen aan te nemen. Zodat er echt 13 namen zijn van de zonen van Jacob en in die zijn min of meer dus ook 13 stammen. Ze zijn er ook echt. Alleen in de opsomming, in welke opsomming dan ook, vinden we nooit meer dan 12 namen. Zodat in alle opsommingen, die allemaal verschillend zijn in de Bijbel, er altijd een naam ontbreekt. Daar is altijd wel een verklaring voor, hoor, waarom die ontbreekt. Maar het is toch zo dat we 13 stammen kennen, terwijl we het altijd maar 12 genoemd vinden. Want 1 staat altijd apart. Of Jozef wordt gerekend en dan Efraïm en Manasse bij elkaar geteld. Dus dan is het alleen maar Jozef, dan heb je er dus 12. Of Manasse en Efraïm worden wel apart gerekend, dan heb je 13, maar dan wordt Levi niet genoemd. Omdat Levi niet een erfdeel krijgt in Israël, want Levi zou leven verspreid onder de overige stammen. Dus die speelt een aparte rol, zodat je ook maar een opsomming van 12 hebt. En zo gaat het door. En het merkwaardigste is nog, maar daar hebben we het later weer over, dat in verband met Dina wij terechtkwamen bij Dan. Maar met Dan is ook iets vreemds, want in de laatste opsomming van de stammen van Israël wordt Dan helemaal niet genoemd. Wat nog mysterieuzer is, want dat Levi een keer wordt overgeslagen of zoiets, dat is nog te bedenken. Maar dat Dan wordt overgeslagen, dat wordt nog, er wordt nog steeds over gedacht. Maar daar hebben we het nog over. Maar er is er altijd één ondergeschoven ergens. Die is verdwenen. Hij is er wel, maar je vraagt je af waar. Hoe komt dat? Omdat die ene staat voor de verborgenheid. Die één die er niet is, staat voor de gemeente. Zo zit het gewoon. Dat kan Levi zijn bij gelegenheid, want die is daar wel degelijk een type van. Ik heb het al genoemd, doordat Levi de hoge priester levert en de hoge priester is de koning eigenlijk van de 6 vrijsteden. En de vrijsteden zijn weer in beeld van de gemeente. Zo kom je er toch, hè? Via Levi, ja. Nou goed, er zijn meer lijnen die daarheen leiden, maar die noem ik dan niet. Maar zo is het met Efraïm natuurlijk ook, die 13e stam, een type van de gemeente, maar waarschijnlijk veel meer dan dat. En zo is het met Dan, die niet genoemd wordt in de lijst van Openbaring 7. Dat komt ook omdat hij wat uitstaande heeft, kennelijk met de gemeente. Dat kan niet missen, omdat we tot die gedachte al veel eerder zijn gekomen, al ver voordat we Openbaring 7 lazen. Maar daar hebben we het nog wel even over. Ik hoop dat u die draad dan oppakt. 13 spreekt over eenheid. Bij 13 zou eenheid moeten komen. En eenheid komt tot stand via een band, een verbond. En wel niet door het oude verbond, want dat brengt scheiding. Maar eenheid zou tot stand komen door het nieuwe verbond. Daar wil ik het vanavond ook met u over hebben. En dus moet er in verband met het nieuwe verbond over een 13e gesproken worden. Of over 13, want de 13e brengt de eenheid. En als we daarna lezen over de roeping van de gemeente, dan gaat het hele verhaal over die gemeente altijd over eenheid. Over dat wat verstrooid was, dat was gescheiden was, daar waar strijd was, daar is eenheid tot stand gebracht. Al was het maar omdat wij heidenen, uit de heidenen verzameld werden en één plant geworden zijn met Christus, die in nog andere opzichten 13e is. Want hij is niet alleen geboren uit Jozef en andere Jozef, maar dat doet er niet toe. Geboren uit Jozef, hij is niet alleen de eerstgeborene en daarom staat hij in verband met Efraïm en dus het eerstgeboorterecht. Maar naast de 12 of tegenover de 12 apostelen was hij ook de 13e. Ja, En toen de Heer verdween, bleven de 12 apostelen achter. En daarnaast kwam een andere 13e, namelijk Paulus. Zodat Paulus zegt, we moeten navolgers zijn van Paulus, omdat Paulus weer navolger is van Christus. Zodat Paulus zichzelf verklaart te zijn een type van Christus. En dat is ook zo. Wij worden geacht één te zijn met Paulus. Deel te hebben aan de zegeningen die Paulus ontvangen had. Bekendgemaakt te zijn met de zegeningen die aan Paulus bekendgemaakt werden, enzovoorts. Maar Paulus zegt, ja, wees mijn navolgers, maar dan gelijken wij ook ik van Christus. Dat zegt hij er niet eens altijd bij, zodat je maar ziet hoe sterk deze identificatie is met elkaar. Hè? Ze zijn beiden 13, ze staan beiden naast de 12, maar ze brengen de eenheid. En de 12 waren eerst onderworpen aan de Heer Jezus, uiteraard. En later waren ze wel degelijk onderworpen, ondergeschikt aan Paulus. Omdat Paulus de hogere waarheid predikt, en waarheid van echte eenheid. Nou, daar hebben we het ook vanavond weer over. Maar de 13 spreekt over die eenheid. Maar het eigenaardige is dat wij leven in een wereld waarvan iedereen langzamerhand weet dat die dualistisch is. We weten niet allemaal wat dat betekent, maar het hoeft ook niet. Maar het betekent in elk geval dat die wereld verdeeld is. In minstens 2 en daarna nog een heleboel 2'en. En in deze wereld wordt eenheid als vreemd beschouwd. Dat hoort hier niet te komen. Als hier in de wereld eenheid tot stand komt, moet er iets fout zijn. Zodat als er een 13e verschijnt in de wereld, dan beschouwt men dat als ongeluk. Daar heeft het getal 13 zijn functie van ongeluksgetal aan te danken, of zijn reputatie van ongeluksgetal aan te danken. Maar het is niet ongeluk wat het brengt eenheid. En dat betekent tegelijkertijd de omverwerping van deze oude verdeelde wereld. Dat ziet er vanuit deze wereld uit als ongeluk, maar in werkelijkheid is het dat niet. Het brengt juist eenheid. Daarom zeg ik meestal 13 brengt omwenteling. Ja, het brengt eenheid natuurlijk. Dat is de beste verklaring. En de tweede is dan, het brengt een omwenteling, een omkeer. Waar er nog bij komt dat het begrip omwenteling eigenlijk volstrekt hetzelfde is als wedergeboorte. Want je hoeft omwenteling maar te vertalen naar het Hebreeuws. En dan zit je bij Gilgal, Galgul of hoe het maar heten mag. En dat is dus gewoon wedergeboorte. 13 brengt dus ook eenheid, namelijk wedergeboorte. Bovendien, het is nog eenvoudiger, in deze oude wereld heb je 2. En als ze bij elkaar gebracht worden en tot 1 worden, dan komt daar inderdaad de eenheid voort. Maar dat is een nieuwe generatie. Zodat u nu weer helemaal bent voorgelicht vanavond. Goed. He? Nou, dan gaan we maar. He? Had u nog vragen misschien? Dan laten we het dan eerst maar even bij. En zo komen wij dan terecht in een schriftgedeelte waar we vanmorgen al even hebben aangeraakt. Namelijk in Ezechiël, wou ik de draad maar eens opnemen. Ezechiël 34, dacht ik. Ja. Ezechiël 34. Nou, daar gaat het over. Laten we lezen wat erboven staat. Er staat profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Er waren ook ooit wel eens trouwe herders, maar u weet het, die hielden desnachts de wacht over de kudde. En dan ben ik toch weer terug in Genesis 35 van de straks. Ja? Dat klopt dus ook. Dat staat er ook in hetzelfde hoofdstuk. Maar bij mij staat er boven profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Dat is het namelijk ook. En we kennen ook herders die trouw waren. Maar herders zijn uiteraard de leidslieden van de kudde. Dus herders zijn de leidslieden van het volk. En we kennen een moment, maar het was niet in de stad, maar buiten de stad, dat er herders waren die trouw waren en desnachts in de duisternis de wacht hielden over een kudde. En een volk wat in duisternis wandelde zou een groot licht zien. Dat heb ik de hele avond alweer gevuld, langzamerhand. Maar dat zagen ze ook, want die trouwe herders zagen een groot licht. En toen verscheen zelfs een engel en zelfs een leger van een hemelse heerlegers prijzende God te zeggende, Heere zij God enzovoort. Want waarom was dat? Omdat de Messias verschenen was. En waar was dat? In de velden van Efrata. En hebben we weer een kortsluiting. Want Efrata zijn velden van Bethlehem en dus Benjamin. Maar Efrata is zo goed als hetzelfde als Efraïm en spreekt wel degelijk over vruchtdragen en over eerstgeboorterecht. Want ja, vanmiddag hebben we daar even over gesproken en dat zit me nog helemaal bovenin in de gedachte. De velden van Efrata, dat is waar Rachel stierf. Dat hebben we dus net in Genesis 35 even aangehaald. Daar stierf Rachel. Maar daar was later Boas en Rut precies dezelfde plek. Rachel was trouwens ook herderin, staat daar. En ze stierf in de velden van Efrata. Dezelfde plek waar later de herders des nachts de wacht hielden over de kudde. En waar dus ook de Heer Jezus geboren werd. Maar goed, daar werd nog Benjamin geboren. Later werd op diezelfde plek, er was op een dorsvloer inmiddels. Werd vermoedelijk ook wel. Er werd ook wat verwekt. Wat was het ook weer? Obed, geloof ik, hè? Boas en Rut, jazeker. Obed, de knecht. Obed, de knecht, betekent dat. Ja. Obed, Jehovah, dat wil zeggen de knecht des Heeren. Dat is toch een type van Christus. Waaruit later trouwens zelf de Heer Jezus geboren werd. Eveneens op dezelfde plaats, de velden van Efrata. Zie je hoeveel verschillende gebeurtenissen zijn die allemaal in elkaar grijpen omdat ze spreken over hetzelfde. Daar gaat het om. Maar ik heb nog lang niet alles genoemd. Dat komt nog vaker voor. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat dus over herders, over leidslieden van het volk. En het gaat om de ontrouwe herders die er altijd geweest waren. En daarna wordt aangekondigd de komst van één herder. Want vele herders, daar is altijd verdeeldheid. Je krijgt pas eenheid in de kudde, want daar gaat het om. Je krijgt pas één kudde, één volk, zei ik dus. Hè, als er één herder overgeplaatst wordt. Vooropgesteld dat die herder trouw is. Nou, daar gaat Ezechiël 34 over, ik probeer niet te snel te gaan nu, want we moeten het eerst even goed tot ons laten doordringen. Daar staat dan vervolgens in vers 8, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere. Dat is een verzwakking, want er staat er niet, er staat gewoon ik leef, spreekt de Heere Heere. Maar dat begrijpen de vertalers niet helemaal. Maar de uitspraak is gewoon een uitspraak van de opgewekte Christus. Ik leef. Weer. Niet zo waarachtig als ik leef. Ik leef. Je moet het opvatten eigenlijk als een profetie, maar een bedekte, want het hoort tot de verborgenheid, maar een profetie, een bedekte profetie over de opstanding van Christus. Daar kun je niet uit opmaken, maar dat weten wij omdat we het lezen het licht van het Nieuwe Testament gewoon. En zo hoort het ook. Dus ik leef, spreekt de Heere Heere. En dan komt er een moeilijke uitspraak waar hij zegt dat hij iets zal doen. Dat we niet moeten twijfelen, dat is moeilijk te vertalen. Dat hebben de vertalers en ik zelfs ook moeite mee. Hè? Of de vertalers zelfs en ik ook dus bedoel ik. Hè? Hebben we daar moeite mee. Goed. Maar dan staat er, omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof. En mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn, want de schapen worden door het wildgedierte opgegeten. Omdat er geen herder is, en mijn herders naar mijn schapen niet vragen, want er zijn wel herders, maar die zijn niet geïnteresseerd in de schapen, die hebben een sterke bond, hoogstwaarschijnlijk. Die zijn wel tot herder aangesteld, maar die schapen, och, hè. Zolang er schapen zijn, zijn er herders enzovoorts. Hè? Want die herders vroegen niet naar de schapen. In de dagen van de Heer Jezus vind je dat ook. Want de herders in die dagen zijn uiteraard fariseeën, hoofdzakelijk. Ontrouwe herders overigens. Hè? En die vragen helemaal niet naar het volk. Die leven ten koste van het volk. Maar die maken zich niet bezorgd over het volk. En als de Heer zich bezorgd maakt over het volk, wordt het hem kwalijk genomen. Waarna volgt de gelijkenis van die twee zonen waarvan er één wegliep. En dan zijn we weer rond. Hè? Goed. Nou, gaan we hier weer verder. De herders vragen niet naar de schapen. En de herders wijden zichzelf. In plaats van dat ze zorgen dat de schapen te eten krijgen, zorgen ze dat ze zelf te eten krijgen. En dus heet het, de herders wijden zichzelf. Daarom, gij herders, vers 9, hoort des Heren woord. Voor het gericht tot de herders. Alzo zegt de Heer, Heren, zie ik tegen, vertaald met aan, maar betekent gewoon tegen. Ik tegen de herders. En ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere Heere, zie, ik, ik, Eerst noemt hij zijn naam en dan twee keer ik. Dat is dus bij elkaar al drie keer. Zal naar mijn, dat is vier keer dus, zal naar mijn schapen vragen. Deze zegt, het is afgelopen met die herders, ik zal het nu zelf doen. Ik zal nu zelf de herder worden van mijn schapen. Ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn een verspreide schapen is. Al zo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. Maar dat stond ook aan het begin van het vers. De herder zal verschijnen te midden van zijn verspreide schapen. En te midden van zijn schapen zal hij dus zijn stem verheffen en zal zijn schapen roepen, zodat die schapen zich zullen verzamelen, maar dat niet alleen, ze zullen zich verzamelen tot de herder. Van groot belang om te weten hoor. De terugverzameling van Israël in de toekomst is niet alleen maar een verzameling van al die verspreide Israëlieten, dan wel Joden. Maar het is een bijeenverzamelen van die Israëlieten tot de Heer. Niet tot elkaar. Hoewel dat wel zo is. Ze komen wel tot elkaar uiteraard. Maar ze komen niet naar elkaar. Dat is niet het doel. Ze komen tot de Heer. Dat wij hier bij elkaar zijn komt ook hopelijk niet omdat we elkaar gezocht hebben. Ik vind het niet zo erg slecht hoor. Maar het is te hopen dat het is omdat we de Heer zoeken. En ik bedoel het niet zozeer voor vanavond, maar gewoon in het algemeen. Dat we hier verzameld zijn, is omdat we ooit tot de Heer gegaan zijn, niet elkaar. Of dat we de Heer gevonden hebben, niet dat we elkaar gevonden hebben. We vonden wel elkaar en we kwamen tot elkaar, dat is wel zo, maar het was niet het doel. We kwamen bij wijze van spreken weer, denkend aan gistermorgen, we kwamen tot de tafel. En vonden elkaar daar, maar niet omdat we daar elkaar zouden vinden, maar vanwege het leven, het voedsel dus eigenlijk wat op de tafel staat en wat de Heer ons aanreikt, daar gaat het om. En dat staat hier ook, de schapen zullen verzameld worden, ja niet bijeengedreven. De schapen zullen komen tot de stem van de herder, hij zal in het midden van zijn kudde staan en hij zal zijn stem verheffen, dat wil zeggen hij zal spreken en ze zullen dan inderdaad op zijn woord, op zijn stem afkomen. En zo worden ze verzameld en zo zal ook Israël verzameld worden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de werkelijke terugverzameling van Israël pas plaatsvindt na de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Eerst komt de herder, dan pas de verzameling. Veel eenvoudig. Nou, daar staat er. Nog een keer vers 12. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als in het midden zijn de verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en dus ik zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En de dag der wolken en der donkerheid is de dag des Heren, heel goed, natuurlijk, dat kan niet missen. Ik hoop niet dat ik dat nou hoef uit te leggen. Hè. Dus in de dag des Heren, in de verdrukking dus en alles wat ermee samenhangt. En dat is dus inderdaad na de opname van de gemeente pas. Pas na de opname van de gemeente, dus zal de Heer zijn schapen verzamelen, jazeker. En dan staat er, en ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en ze brengen in hun land, en ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands, op een goede weide zal ik ze weiden, enzovoorts. Waarmee gezegd wordt, dat ze inderdaad naar letterlijk Palestina of Kanaan beter, gebracht zullen worden. Hetzelfde wordt nog een keer gezegd in vers 22. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot roof zullen zijn. En ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Richten is recht doen, het werk van de richteren eigenlijk. Maar het wordt hier toegeschreven aan de Heer zelf. En dan staat er, en ik zal één herder over en verwekken. En daarom wordt het hier herhaald, omdat nu gesproken wordt over de ware identiteit van die ene herder. Wie is het? Eerst stond er gewoon de Heer zelf. Ik zal naar mijn schapen vragen en ik enzovoorts. Maar hier wordt het verder uitgelegd. Er staat, ik zal één herder over hen verwekken. En als hij verwekt is, dan leeft hij uiteraard. En dat is dus het verband met vers 8. Het slaat dus op de opstanding van Christus, hè? Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Maar het is de Messias. Oftewel de zoon van David. Maar de zoon van David erft de naam van David uiteraard. Dat is niks bijzonders. Zonen erven gewoon de naam van hun vader. Ja, de achternaam zult u zeggen, maar in de Bijbel is geen sprake van voor- en achternamen. Hm? Behalve bij Adam natuurlijk. Nou goed, laat maar zitten. Leg het eens uit aan die buurman. Nou goed. Maar er zijn gewoon namen. En dus de namen worden inderdaad eventueel vererfd aan de zonen. Vandaar dat alle mensen Adam heten, overigens. En vandaar dat zeker. En vandaar dat de Messias ook inderdaad genoemd wordt bij de naam van David. En dus staat er, ik zal één herder over hem verwekken. Namelijk mijn knecht David. Sommigen misinterpreteren dat en zeggen dan moet David in de toekomst alsnog terugkomen als koninkrijk geopenbaard wordt om koning te zijn over Israël. En met name in Joodse kring heeft die gedachte nog wat ingang gevonden. Waarbij je maar weer ziet hoe weinig men dan toch weer weet van de typologie. Ja, dat zeg ik maar even achter de illustratie. Want dit is gewoon overdrachtelijk taalgebruik. De naam van David wordt overgedragen aan de zoon van David uiteraard. De Messias heet per definitie David. Goed. Bovendien moest hij nog verwekt worden, staat hier. En dat gaat dus om de komst van de Heer Jezus Christus. En dan staat er, die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. David is daar uiteraard een type van. David was ook een herder. Van zijn vak. He? En die werd van achter de kudde gehaald om alsnog herder te zijn, maar nu in overdrachtelijke zin, namelijk om koning te zijn van het volk, omdat het volk één zal worden. Het werd ook één. Het was eerst twee, want hij werd eerst koning alleen over Juda en Benjamin dus, maar over Juda, over de Joden en na 7 jaar, voorbij Hebron dus, he, werd hij alsnog koning in Jeruzalem over alle 12 stammen van Israël. Maar die bracht dus de eenheid. Zo was het dus wel. Wij richten dus ook tussen klein vee en klein vee. Twee kudden. Die uitspraak heb ik overgeslagen. Dat was niet mijn bedoeling. Maar er staat in vers 20. Hè, ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee. Tussen klein vee en klein vee. Twee kudden dus minstens. Maar de twee kudden van klein vee worden geplaatst onder één herder. Zodat het inderdaad wordt één kudde. Hij brengt dus eenheid. Waarmee meteen al verklaard is wat die twee kudden zijn. De ene is Juda en het andere is Efraïm. Nee, ik bedoel, het ene is het tweestammen, het andere is het tienstammenrijk. Het ene is Jeruzalem, het andere is Samaria, hoe je het maar hebben wil. Dat betekent het. Ja, dat hebben we al gelezen van de week, maar daar kom ik straks ook nog op. Dit is Ezechiël 34 nog. En dan staat er dus in vers 24. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn. Maar en mag je net zo goed ook vertalen met namelijk. Dus je kunt ook zeggen, namelijk ik, Jehovah, want dat staat er, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen, zoals de herder in het midden van de kudde. En ik, de Heere, heb het gesproken. Waarbij de vraag is, is het nou de Heere of is het David die herder zal zijn? En het antwoord is, wij hoeven niet te kiezen. U kent de vraagstelling langzamerhand. Hè? Is het een of het ander? Nee, het is allebei. Want de Heere is namelijk deze David. Of anders gezegd, de zoon van David is de Heer van David. Daarom noemt David hem ook zijn Heer. En dat is het antwoord op de vraag die de Heer stelde aan de herders van zijn dagen. Maar die kenden het antwoord niet. Dat weet je toch, hè? Die geschiedenis. Hè? Wiens zoon is de Messias? Ze zeggen van David. Te zeggen, maar zegt de Heer Jezus, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110. Het antwoord moet zijn, omdat de zoon van David tegelijkertijd is de Heer van David. Het is namelijk Jehovah zelf, die als mens verschijnt, geboren wordt op aarde, als afstammeling van David. En dat kan, omdat de moeder van David inderdaad afstamde, de moeder van de Heer Jezus. En God zelf treedt op als vader, verwekt namelijk de Heer in Maria, en zo is dus inderdaad de Messias niet alleen de zoon van David, maar tegelijkertijd ook de Heer van David. En het is diezelfde Heer die hier spreekt. Hij zegt, ik zal herder zijn, oftewel Jehovah zal herder zijn, oftewel mijn knecht David zal herder zijn, oftewel ik ben de goede herder. Maar wie zei dat ook alweer? Ik ben de goede herder. Het staat eigenlijk hier, hè? Eigenlijk staat het gewoon hier, ik ben de goede herder. Maar het was de Heer Jezus die het later aanhaalt, zodat je maar weer ziet dat David is hetzelfde als de Heere, Jehovah zelf, oftewel het is Jezus van Nazareth. Hij is dus de Messias. Kan niet missen. Langzaam lezen en goed tot je laten doordringen, zo zit dat. Nou, dan gaan we weer verder. Dan staat er bovendien, in vers 25... En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En dat is inderdaad het nieuwe verbond. Het verbond waardoor vrede... Onthoud de term even, want ik kom er straks op terug. Ik zal een verbond des vredes met hen maken. Dat betekent inderdaad dat die twee kudden van klein vee en klein vee, van vet en mager klein vee, zullen gemaakt worden tot één kudde. Want ze zullen geplaatst worden onder één herder. En het verbond des vredes verbindt hen ook inderdaad met elkaar, zodat zij samen vrede hebben en er geen strijd meer is tussen Juda en Efraïm, en ook geen jaloersheid. Maar dat hebben we gisteren al gelezen, meen ik, in Jesaja. Hetzelfde verhaal. Maar we zijn er nog niet, want nou blader ik even verder. Ja, het hele hoofdstuk is de moeite waard natuurlijk. Maar ik blader nou weer verder naar Ezechiël 37, waar we dus ook al geweest zijn. Want daar ging het over het verhaal van die twee houten die tot één werden in de hand van de profeet. Het een stond voor Juda, het ander stond voor Efraïm. Dat is hetzelfde als twee kudden klein vee. Twee kudden schapen of geiten of hoe het maar heten mag, hè. Maar ze zouden tot één worden. En daarover stond dan, we hebben dat min of meer al gelezen, vers 22. Ik zal ze, Juda en Efraïm, de twee en de tien stammen, ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls, net als zojuist in hoofdstuk 34. En zij zullen alle tezamen, één dus, één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden enzovoorts. En dan staat er, ik zal ze verlossen uit al hun woonplaats in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. En dan eind van vers 23. Zo zullen zij mij tot volk zijn, tot Ami, letterlijk, zullen tot Ami mijn volk zijn. En ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen één herder hebben. Want die knecht David is dezelfde als de Heer zelf. Het is namelijk de Heer Jezus Christus. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb. Waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen. Letterlijk dus, hè. Zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun ieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes, daar staat hij weer, met hem maken. Net als in hoofdstuk 34. En nu staat er zelfs achter, het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En het eeuwige verbond is uiteraard hetzelfde als het verbond des vredes. En dat is dus hetzelfde als het nieuwe verbond van Jeremia 31. Waarbij gezegd werd, Efraïm is mijn eerstgeborene. En dat hebben we van de week dus al gelezen. Goed. Waarna staat in vers 27 heel cryptisch. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. Maar het is heel aardig om te beseffen dat deze schriftplaatsen die we zojuist gelezen hebben in Ezechiël, deze schriftplaatsen worden aangehaald, nogal uitgebreid eigenlijk, in het Johannesevangelie in de eerste plaats, later ook in Efeze 2. En dat de uitdrukking tabernakel, en ook als werkwoord tabernakelen, in datzelfde Johannesevangelie ook gebruikt wordt, niet altijd zo vertaald hoor, maar het wordt daar ook gebruikt voor de Heer Jezus, dat wil zeggen, de Heer zelf wordt aangeduid als de tabernakel. Niet alleen trouwens in het Johannes-evangelie, maar ook in Openbaring, dus ook van Johannes. De tabernakel Gods is bij de mensen. Maar dat is niet die tabernakel waar we vorig jaar hier op deze plaats over gesproken hebben. Het is de Heer zelf. Het is het huis waarin God woont. En als hier staat, mijn tabernakel zal bij hen zijn, is een uitspraak die later in de boeken van Johannes wordt aangehaald en daar wordt gebruikt als aanduiding van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus te midden van Israël. Want zoals ooit de tabernakel stond, te midden van de 12 stammen van Israël, hij was dus eigenlijk de 13e, maar zoals de tabernakel stond te midden van de 12 stammen van Israël, zo zal in de toekomst de Heer wonen in het midden van Israël. Hij is dus die tabernakel. En er staat hier ook, mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot God zijn, maar dat is volstrekt hetzelfde uiteraard weer. Als je het begrijpt, is het allemaal hetzelfde. Ja. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben, die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Deze tabernakel is dus inderdaad gewoon Christus. Nou, bladeren we met deze dingen hopelijk goed in gedachten geknoopt. Hè? Bladeren we naar het Johannes-evangelie en dan komen we dus terecht in Johannes 10. Een snelle roeping. In Johannes 1 staat over de Heer dat hij was het woord en het woord is vlees geworden, heeft onder ons getabernakeld. Gewoond staat er dan in de vertaling, maar de term is intente gewoond, getabernakeld, dat is het werkwoord.
Gekampeerd.
Gekampeerd, ja. Tijdelijk gewoond, ja. Tijdelijk gewoond, want hij is weer verdwenen, inderdaad. Nou goed, daarna komen wij dus terecht in Johannes 10, daar neem ik dan de draad maar op. Ik heb al veel meer uitspraken trouwens uit Johannes evangelie geciteerd, langzamerhand, over de waarheid verstaan en in de waarheid geleid worden. Dat stond in hoofdstuk 8. En in hetzelfde hoofdstuk 8 stond al dat de Heer zich verborg voor hen enzovoorts. Allemaal profetisch van aard natuurlijk. Maar in Johannes 10 staat dan vervolgens dat de Heer zegt in vers 11, want ik sla de rest van het hoofdstuk dan maar even over, hè? Helaas. Maar in Johannes 10 vers 11 staat dat de Heer zegt, vers 10 lees ik dan, de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Dat heet hier de dief die dat doet, maar in Ezechiël 34 waren het de ontrouwe herders. Die slachten de schapen namelijk en aten ze op. In plaats dat ze de schapen te eten gaven, gebruikten de schapen als eten voor zichzelf. En weiden zo zichzelf, hè. Maar de Heer zegt, de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. Kortom, opdat schapen gewijd zouden worden. Want als je leven moet geven aan een schaap, dan moet je ze dus brengen naar de grazige weiden. En bijvoorbeeld aan zeer stille wateren. Dat is het woord van God gewoon, hoor. Maar goed, daar staat er dat de Heer zegt, ik ben de goede herder. Of beter nog, ik ben de goede herder. Niet ik ben goede herder, ook niet een goede herder, maar de goede herder. Ik ben geneigd de klemtoon te leggen door te zeggen, ik ben die goede herder. Die goede herder namelijk die zou komen om de schapen het leven te geven. Welke goede herder? Wel die uit Ezechiël 34 en 37 bijvoorbeeld. Ik had ook kunnen zeggen, de echte Mozes, had ik ook kunnen zeggen. Want u weet dat Mozes, ook voordat hij het volk Israël leidde uit Egypte enzovoorts, was hij 40 jaar lang schaapherder voor de kudde van Jethro, die bovendien priester was van de Allerhoogste God. Zodat ook daar weer wij een verwijzing hebben naar de gemeente. Eerst die kudde van Jethro, dat is de gemeente. En dan Israël, en dat is gewoon Israël dan. Die volgorde gaat het dan. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar de Heer is de echte Mozes. De Heer is ook de echte David, die ook schaapherder was en daarna het volk leidde. Maar de Heer zegt, ik ben de goede herder. Dat wil zeggen, Mozes is een type van Christus en David is een type van Christus enzovoort. Want er waren er natuurlijk nogal meer. Ja, Jozef en zijn broers waren allemaal herders. Het was een heel volk van herders trouwens, hè? Eigenlijk. Nou, we erover nadenken. Maar in ieder geval, de Heer zegt, ik ben de goede herder. Wil de echte herder opstaan? Nou, dat heeft hij al gedaan dus. He? Ja, ja, zeker. Nou. Ik ben de goede herder en de goede herder kenmerkt zich doordat hij zijn leven stelt voor de schapen. Let wel, niet dat hij sterft voor de schapen, hoewel dat misschien waar is, toegepast op de Heer Jezus. Maar u begrijpt hopelijk dat de schapen geen belang hebben bij de dood van de herder. Sorry hoor, maar... He? Misschien schrikt u van wat ik nou zeg, maar zo is het toch wel. De schapen worden niet gediend als de herder sterft. Net zo goed als het volk niet gediend wordt, zoals mijn grootvader al op mij toont, door de dood van de hoge priester. Want hoge priesters behoren helemaal niet te sterven. En als ze sterven is dat niet tot zegen voor het volk, maar dat is een ramp voor het volk. Eigenlijk. En zo is het met herders ook, die horen niet te sterven, die horen te leven en hun leven te stellen in dienst van of ten behoeve van de schapen. De schapen zijn gediend met een levende herder. En de Heer zegt wel, ik leef. We lazen het trouwens ook in ik zie dat het achteraf klopt, hè. Wij lazen het straks in Ezechiël 34. Ik leef, spreekt de Heer. En wat doet hij met zijn leven? Wel, hij stelt het voor de schapen. Het is de opgewekte Christus dus, die zijn leven wijdt aan de roeping van de gemeente. Dat betekent het. Hij spreekt niet over zijn dood, hij spreekt over zijn leven. Hij spreekt over Christus die is opgewekt en leeft tot heerlijkheid des Vaders, Romeinen 6. Ja, ja. Oftewel, om er naar Efeze uit te wijken, het is de Heer die leeft en zich wijdt aan de roeping en reiniging van de gemeente. Maar dat is de kudde eventueel. Daar in Efeze in elk geval wel, maar dan loop ik toch alweer op de dingen vooruit. Laat ik bij Johannes 10 blijven. De Heer zegt, ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven, niet zijn dood, maar zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, namelijk die geen herder is, die de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Dat wil zeggen, de herders zijn alleen bang voor zichzelf, zorgen voor zichzelf, maar zorgen niet voor de kudde. De fariseeën, de herders in die dagen, zorgden niet voor de kudde, niet voor het volk, maar wel voor zichzelf. Er was een enige zorg in het Johannes-evangelie trouwens ook. Ze zeiden, die Jezus moeten we doden, als we dat niet doen, dan verliezen wij onze baan. Staat er letterlijk. Ik zeg het dan in de omgangstaal, maar niettemin, dat is wat er letterlijk staat. Ze zorgden voor zichzelf. Maar de Heer zegt, ik zorg niet voor mezelf, ik zorg voor mijn kudde. Daartoe ben ik gekomen. Daartoe stel ik mijn leven. Daarom leef ik. Waarom werd de Heer opgewekt uit de dood? Terwille van de kudde, toch? Nou, daar gaat het om. En dan staat er in vers 14 nog een keer, wordt vers 11 weer herhaald en dan wordt de draad weer opgenomen dus. Nog een keer, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. Dat wil zeggen, ik heb gemeenschap met hen. Het betekent ook, ik ben in hun midden. Het betekent ook, ik ben één met hen, want dat is kennen. Dus eenheid oefenen. Of praktiseren, of hoe dat maar heet. Ik ken de mijnen, ik ken mijn schapen dus. De herder is trouwens in de ogen van de schapen gewoon het belangrijkste schaap. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Ja, dat is een rare gedachte misschien, maar het is zo. De herder maakt onderdeel uit van de kudde. Hij is het belangrijkste schaap. Het schaap dat de hoogste rang heeft binnen de kudde. Zo zien de schapen het in elk geval. En daar gaat het maar om. Zo maakt de Heer Jezus Christus ook deel uit van de gemeente. Maar hij is het belangrijkste lid van de gemeente. Want hij is het hoofd. Heel gemakkelijk. Daar maakt het deel van uit. Hij staat er ook boven. Maar toch maakt hij er deel van uit. Wij zijn één met hem. En hij staat erboven, omdat hij meer is dan al zomaar een lichaamsdeel. Je kunt een heleboel lichaamsdelen missen, maar het hoofd niet hoor. Dan is er geen lichaam meer namelijk ook. Hè? Dus dat gaat niet. Er is wel een verschil, maar toch ook grote mate van overeenkomst. Nou, wat de herder is voor de kudde, dat is het hoofd voor het lichaam. En dat is de hoge priester voor het volk. Maar goed, we gaan maar weer verder, hè? Ja, de herder is gewoon de hoge priester, hoor. Echt waar, hè? Ja. Nou, gaan we verder. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. En gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel, mijn leven staat weer een keer voor de schapen. Zodat twee keer diezelfde gedachte er staat, tussen ze in de weg laten. Ik ben de goede herder en ik leef dus. En ik stel mijn leven voor de schapen. In mijn leven, in het praktische leven ook, dien ik dus de schapen. En nadat dat verteld is, schakelt de Heer over en zegt, dat kan wel zijn, maar bij nader inzien, ik ben wel de goede herder, maar ik heb er nogal wat meer over te vertellen. En nou ziet u dat het, uit de volgende vers blijkt het namelijk, daar ziet u dat de Heer wel degelijk doelt op Ezechiël 34 en 37, waar we zojuist vandaan komen. Want als wij dat met elkaar vergelijken, zeggen, er kan maar één de goede herder zijn, en het is die uit hoofdstuk 34 en 37 van Ezechiël, en hier in Johannes zegt de Heer dat die goede herder is, dan vragen wij ons toch af waar dan zijn twee kudden zijn, die één zouden worden. Want dat is wat in Ezechiël stond. De goede herder verzamelt twee kudden en maakt ze tot één. Dan is de vraag, waar zijn die twee kudden? Nou, de Heer spreekt eerst over één kudde. K- kennelijk doelend in het algemeen, want het was je verder niet uitgelegd, maar kennelijk in de eerste plaats doelend in het algemeen op de gelovigen, maar in de eerste plaats uit Israël daar, of uit Juda, of hoe dat maar heten mag. Maar daarna zegt hij, ik heb nog andere schapen, nog meer schapen, zelfde soort schapen overigens, dat staat in de vertaling niet, maar dat betekent het woord wel. Je zou eigenlijk moeten lezen, ik heb nog meer schapen. Want dat betekent dat er anderen zijn, maar van dezelfde aard, hè. Die je mee zou moeten tellen. Ik heb nog meer schapen die van deze stal niet zijn, of van deze kudde niet zijn, dat komt op hetzelfde neer. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En dat is inderdaad rechtstreeks overgenomen uit Ezechiël 37. Toen was de vraag, wat is die andere kudde? Dan gaan we naar Ezechiël 37 in gedachten even terug. Dat is makkelijk genoeg, want de ene kudde waarover de Heer het aanvankelijk heeft is ongetwijfeld het Jodendom, het Joodse volk. Dat wat er over was van het tweestammenrijk dus. Dat zou verzameld worden, ze worden ook toegesproken als zodanig, opdat ze tot de Heer zouden komen enzovoorts. Omdat ze naar hem, naar zijn woord, zijn stem zouden luisteren, hem zouden volgen, zijn discipelen zouden zijn. Maar het woord discipel is een ander woord voor een schaap. Want het kenmerk van het schaap is dat hij de herder volgt. En een volgeling is in een andere taal een discipel. Dus dat zijn synoniemen eigenlijk. Goed, het ene volk, of de ene kudde, is dus Juda. Twee stammenrijk. Dan is de vraag, wat is dan het andere volk? Wel, daar hoeven we niet lang over na te denken, want er staat er gewoon bij in Ezechiël 37, dat is Efraïm. De 10 stammen dus. En toch is dat, ja, dat is volkomen, kijk, dit is nou iets, dit is volkomen bijbels verantwoord. Dat kun je gewoon bewijzen. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. De Heer denkt hier aan Ezechiël 34 en 37, ligt het ook toe. En op de niet gestelde vraag van, maar waar is dan die andere kudde? Dan zegt hij, ja, ik heb ook inderdaad een andere kudde. Maar je weet toch welke dat is, want dat staat er gewoon ook in Ezechiël 37. En op die manier trad de Heer altijd op, door te verwijzen naar de schriften. Zonder er iets aan toe te voegen, zonder wat te verklaren. Zeg, je leest toch daar en daar, lees dat maar eens. Dan kom je er wel achter. Enzovoort. Wat zegt de schrift? Wel gesproken. Hè? Nou, wat zegt de schrift? Wat is die andere kudde? Efraïm. Want er waren twee houten, Juda. Nou, dat is hier aan de orde. En het andere, dat andere hout is dus het hout van Efraïm. Het zou één worden, klaar uit. Nou, en dan gaan we, schakelen we even terug. Want nou kwamen we met een sprong uit Ezechiël in Johannes 10, voorkomen terecht. Maar we hadden natuurlijk ook in Johannes 10 terecht kunnen komen vanaf gewoon Johannes 1, 2, 3, 4, 5 enzovoorts. En als je dan bij Johannes 10 aankomt, dan weet je allang dat al die rare uitspraken, al die vergezochte uitspraken, al die bedekte uitspraken, min of meer die de Heer doet, zijn allemaal uitspraken over de roeping van de gemeente. Niet over de verzameling van Joden of Israël, maar over de roeping van de gemeente. Over het aanbreken van het nieuwe verbond en de verzameling van een volk uit de heiden. Het kan trouwens niet missen, want in het eerste hoofdstuk staat het al. Want er staat, de wereld heeft hem niet gekend, daar hoef je niet meer mee te rekenen. De zijnen, dat is in dat geval de Juden, hebben hem niet aangenomen. Waarna dus nog gesproken wordt over degenen die dat dan wel gedaan hebben. Jazeker wel. Waar nog bij komt dat die dingen natuurlijk ook pas opgeschreven zijn nadat de gemeente geroepen werd uit de volkeren enzovoort, lang na de opstanding van Christus enzovoorts. Dus die dingen waren toen al lang een feit. En die andere kudde die we dan hier tegenkomen is dan dus gewoon de gemeente. Namelijk de ene kudde wordt toegesproken, maar die kudde wil niet. Maar er is ook een andere kudde, die moeten ook zijn stem horen. Daar staat het toch, hè? Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen. Want de schapen moeten de stem van de herder horen, opdat ze die stem zouden volgen. Die andere kudde is gewoon binnen het kader van het Johannes-evangelie, dus de gemeente. Maar via het licht van Ezechiël 37 en 34 is het Efraïm. Wat doen we daar nou aan? Dan beleggen wij één concilie en stemmen erover. Nee, zo hebben we de meest plechtige leerstukken ontworpen. Hè? En voor waar verklaard, we stemmen er gewoon over en dan is het geregeld. Maar dat werkt dus niet, hè? Nee, de conclusie die ik dus trek, Het is een heel eenvoudige. Er is geen verschil tussen. De gemeente is Efraïm. Of Efraïm bestaat voort, leeft voort in de gemeente. Waarbij je bij Efraïm niet zozeer moet denken aan die specifieke mensen die volgens de wet rechtstreeks afstammelingen zijn van Efraïm. Hoewel het een belangrijke rol speelt. Maar je moet in de eerste plaats denken aan de erfgenamen van het eerstgeboorterecht. Erfgenamen in Israël zijn volgens de Heer zelf trouwens überhaupt de gelovigen alleen maar en de anderen sowieso niet. Zodat het helemaal niet zo gek is om te zeggen, het zijn de gelovigen die blijkbaar in meerderheid afstammen van de 10 stammen van Israël. Daarmee is het verklaard, dat is die andere stal. Dat zijn die andere schapen dus. Ik kan er niet anders van maken. Ik kan hooguit meer tijd nemen om het u duidelijk te maken, maar dan moet ik de voorgaande hoofdstukken van het Johannes-evangelie ook met u doornemen om te laten zien dat daar inderdaad bladzijde voor bladzijde over de roeping van de gemeente uit de heidenen gesproken wordt. Waarbij uitdrukkelijk van de Joden steeds opnieuw getoond wordt dat ze hem niet geloofden en dat ze hem verwierpen, dat ze niet naar hem luisterden. En als ze hem al horen, zeiden ze, wat zegt hij nou weer? Dat staat er steeds bij, hè? Wat heeft hij het nou weer over? Ze overleggen over elkaar wat dit dan toch mocht zijn, enzovoorts. He? En dan zeggen ze, kan hij ons zijn vlees te eten geven, enzovoort. De andere keer zegt hij, ik ga heen naar mijn vader. Ze zeggen, waar zou je, en je kunt mij niet vinden. Dan zeggen ze, waar zou je heen gaan? Zou je misschien naar de verstrooide Grieken gaan? En het antwoord is, nee, hij gaat naar de gemeente. Of gaat hij toch naar de... Nou ja. Maar waar hij naartoe zou gaan, naar de hemel, aan de ene kant, en aan wat de andere kant betreft, inderdaad naar Efraïm. Naar de gemeente namelijk. Waar is de Heer? Er zijn twee antwoorden, dat weet je. In de hemel en in de gemeente. Als ik nou weer verder ga vragen, blijkt het hetzelfde te zijn. Maar voor de goede orde laat ik het nou maar even apart liggen. Hij is in de hemel en in de gemeente. Daar vindt Israël hem niet. En het Jodendom bedoel ik. En als de Jood Christus toch vindt, in de echte Bijbelse betekenis van het woord, dan is hij niet meer een Jood. Maar maakt hij deel uit van de gemeente. En dan is hij meer Efraïmiet dus, blijkbaar. Als we de dingen voor waar houden. Hè, dan is hij meer Efraïmiet, is hij meer Efraïm dan dat hij Juda is. Dan heeft hij wel een eerstgeboorterecht, maar geen koningschap. Zo is het toch? Nou, en om nou te bewijzen. Kijk, dan moet je kijken. Dan heb ik hier Johannes 10 in het midden liggen. Dan heb ik het terug vergeleken met Ezechiël. En dan blijkt dat die schapen van die andere stal, die bij die ene gevoegd zou moeten worden, zijn de 10 stammen. Dat kun je bewijzen. Het andere, zeg ik, nou ja, dat moet je concluderen uit de context. Staat er ook aan? Daar weet ik helemaal niks van. Over die andere schapen? Ja, dat klopt. Ja, dat betekent gewoon meerdere. Er zijn er nog meer, betekent het, ja. Ja, het betekent van dezelfde soort. Uitdrukkelijk van dezelfde soort. Schapen, net zulke schapen als die andere, zijn twee gelijke kudden, dezelfde soort dieren, maar ze zullen tot één gemaakt worden. En als je zou zeggen, het ene is Jood, het andere is heide, kun je ze alleen nog met elkaar in overeenstemming brengen door te zeggen, het zijn allemaal mensen natuurlijk. Maar het bijzondere is natuurlijk dat het allemaal Israëlieten zijn. Eigenlijk. Generaliserend, en dat is een goed Bijbels beginsel, generaliserend. Maar wat ik wilde zeggen is dit, dat Johannes 10 vergelijken wij met waar het kennelijk aan ontleend is, Ezechiël 34 en 37, en komen tot de conclusie, of beter nog, we vinden het bewijs dat de andere kudde moet zijn, de 10 stammen. En de enige reden waarom we daar een vraagteken bij zetten en zeggen, nou dat kan het niet zijn, is omdat we die 10 stammen niet kunnen aanwijzen en niet echt kunnen bewijzen dat de Heer ook letterlijk naar die 10 stammen gegaan is. En daarom zeggen we, het zal toch een andere bedoeling gehad hebben. Maar puur baserend op de schrift en niets wetend van de wereldgeschiedenis of de kerkgeschiedenis of wat dan ook, moeten we zeggen, hij kan niet anders bedoeld hebben dan de 10 stammen. Als je bijbelstudie doet, hè, dan moet je je daarbij houden en zeggen, hij heeft gesproken over Efraïm. Want dat is waar Ezechiël 37 over spreekt. En hier wordt duidelijk Ezechiël 37 toegepast op de Heer. Hij is die herder, hij is die zoon van David, dat klopt precies. Hij is de beloofde Messias. En de twee kudden die hij zou verenigen zijn Juda en Efraïm. Nou, tot Juda spreekt hij hier, tot de Joden. En hij zegt, maar ik heb nog een andere kudde. Nou, dat is dan dus Efraïm. Daar praat ik nou veel te lang over eigenlijk. Dat is gewoon zo. Dat staat er gewoon zo. En dat ik zeg, kan de gemeente zijn, is een vermoeden. Maar, Dan gaan we verder. Als ik ditzelfde schriftgedeelte nu vervolgens vergelijk met Efeze 2, dan zal blijken dat in Efeze 2 ook gesproken wordt over Ezechiël 34 en Ezechiël 37. En dan gaat het helemaal niet over Efrem, dan gaat het wel degelijk, want dat staat er gewoon, over de gemeente. En dat is een tegenstrijdigheid. Of Efrem is de gemeente en de gemeente is Efrem. Want leest u maar mee, dan gaan we naar Efeze toe. Nee, naar de brief aan, natuurlijk, niet naar Efeze, is te ver weg. Hè? Naar Efeze. Waar staat in vers 11? Daarom gedenkt, denk er nog eens aan terug, gedenkt dat gij die eertijds heidenen, niet joden, heidenen, vers 11 van Efeze 2, in de Statenvertaling. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, niks over Efrem, dat gij, naar het vlees dus, en die voorhuid, dat wil zeggen onbesnedenen, genaamd werd door degene die genaamd zijn besneden is in het vlees, dat zijn de Joden uiteraard, die met handen geschiet, die besnijders die met handen geschiet is, dat gij in die tijd, toen gij heidenen waart, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias, die was er niet, de Messias was niet beloofd aan de heidenen. Nee, die was aan Israël beloofd. En aan Israël was ook gezegd dat hij Messias zou zijn voor de heidenen. Maar dat is wat anders dan dat hij aan de heidenen beloofd zou zijn. Je kunt hooguit zeggen dat aan Israël beloofd was dat die Messias ook Messias van de heidenen zou zijn. Dat is wel waar, maar hij was niet aan de heidenen beloofd. De heidenen konden dat niet claimen, het was hun niet gezegd. Dus gij waart zonder Christus, dan vreemd van het burgerschap Israëls. En het gekke is, ik weet niet hoe het gekomen is, maar het gekke is dat in de Statenvertaling staat vervreemd van het burgerschap Israëls. En hoe ze daarbij gekomen zijn, dat vraag ik me nog steeds af. Hè? Want kijk eens hier, zou ik meteen maar even stoppen. Die heidenen, dat zijn natuurlijk de gelovigen die uit de heidenen verzameld zijn. Daarom heten ze geen heidenen meer. Ze zijn tot geloof van Christus gekomen, ze zijn dus christenen. Oftewel, ze zijn leden van het lichaam van Christus, waarover dus ook daadwerkelijk hier in Efeze 2 gesproken wordt. Het gaat dus over de gemeente, gevormd uit de heidenen. Maar de 10 stammen van Israël, Efrem dus, bestond ook uit heidenen, omdat ze hun identiteit waren kwijtgeraakt. Ze waren niet meer Israël, ze waren niet meer Ami, maar Lo-Ami geworden. Ze waren verstrooid onder de heidenen, ze aten varkensvoer, of weet het maar, hè? Om eens wat door elkaar te gooien weer. Kortom, ze werden tot de heidenen gerekend. Hè? En als het daarover gaat, dan zou het dus toch vertaald kunnen worden, nou niet vertaald, maar wel gezegd kunnen worden, vervreemd van het burgerschap Israëls. De uitdrukking vervreemd zou namelijk heel goed kunnen slaan op de 10 stammen. Het schijnt toch niet helemaal duidelijk te zijn wat de term betekent. Vervreemd van of vreemd van. Er wordt in het midden gelaten, want het is echt niet zeker, op grond van de taal niet, of het betekent dat men er vroeger ooit wel of niet deel aan gehad heeft. Maar als het gaat over Efrem, dan heeft men er vroeger wel deel aan gehad, maar is men kwijtgeraakt. Maar gaat het over heiden in het algemeen, dan heeft men er vroeger geen deel aan gehad en is men het dus ook kwijt. Maar in beide gevallen betekent het dat het toch gaat om heidenen naar het vlees en die dus onbesnedenen zijn en die geen deel hebben aan de Christus. Het resultaat blijft gelijk. De beschrijving blijft ook verder gelijk. Maar die verschrijving van vreemd of vervreemd, die is heel aardig, omdat beide dingen zouden kunnen. Maar laat ik maar verder lezen. Vreemd van het burgerschap Israëls, men heeft er dan in ieder geval geen deel aan. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, maar de verbonden der belofte betekent gewoon de beloofde beloften, of de beloofde verbonden, sorry. De beloofde verbonden, de verbonden namelijk die beloofd waren in verband met de komst van Christus. In het algemeen betekent het gewoon de diverse aspecten van het nieuwe verbond. Dat heet dan verbonden, want de diverse aspecten van een verbond heten verbonden. Heel normaal bijbelstaalgebruik overigens. En de verbonden der belofte wil gewoon zeggen de beloofde verbonden. Namelijk zal te dien dagen een nieuw verbond sluiten. Een nieuw verbond was beloofd. Ik zal een verbond des vredes met hem maken. Een verbond des vredes was beloofd. Ik zal een eeuwig verbond zijn. Eeuwig verbond was beloofd. Ik zal een verbond sluiten met Levi. Dat staat in Malachi. Was dus beloofd. Dat was nog niet gebeurd. Een beloofd verbond. Ik zal een verbond sluiten met Pinehas. Want dat staat in Numeri, geloof ik. Of zo. Maar dat was ook nog niet gebeurd. Kortom, allemaal aanduidingen van de diverse aspecten van het nieuwe verbond. Maar de heidenen hadden daar geen deel aan, het was beloofd aan Israël. En daar staat er, men was vreemdelingen van de verbonden der belofte. Men was geen hoop hebbende, men had dus geen hoop. Maar als je geen Christus hebt, heb je geen hoop. Want de enige die toekomstverwachting kan geven, dat is hoop, is uiteraard Christus. Hij is onze hoop. En als je hem dus niet hebt, heb je geen hoop en geen toekomstverwachting, hè? Dus als men is zonder Christus, is men zonder hoop. En dus ook zonder God in de wereld. Er zijn mensen die denken dat je ook zonder Christus wel met God kunt zijn in de wereld, maar dat is niet zo. Zonder Christus ben je ook zonder God. Want God is alleen met de wereld in de persoon van Christus. Voor zover God met de wereld is, is hij met de wereld als Christus en onder die naam. Ja, is dezelfde als Jehovah, maakt niet uit, hè? Maar zo is het, hè. Dus zonder Christus, dan ook zonder God. Nou, en dan staat er, dat was vroeger zo, maar nu, in Christus Jezus, want al die dingen zijn alleen maar in hem, in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, want de uitdrukking verre zijn is de uitdrukking voor de heidenen. Weet je wel, je hebt Israël, die zijn nabij, en degenen die verre zijn, dat zijn heidenen. Dat is gewoon oud-testamentische terminologie. Je hebt Israël en de vreemdelingen binnen hun poorten, en alles wat buiten de poort is, dat is ver. Ver van Israël, ver van God, ver van de tempel, enzovoorts. Dus, maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, en let er dus op dat het wel degelijk oud-testamentische en dus Hebreeuwse terminologie is, in een brief aan heidenen en gelovigen uit de heidenen overigens. Zodat hier toch al bij moeten opmerken dat de apostel deze dingen schrijft met het Oude Testament in gedachten. En met uitspraken uit het Oude Testament in gedachten. Gij die eertijds verre waart, gij zijt nabij geworden door het bloed van Christus. En wat ik altijd zeg, zeg ik nu weer. Door de levende Christus dus. Want door de dode Christus wordt niemand nabijgebracht. Integendeel, raak je alleen nog verder van huis. Want dan is verre zijn gewoon een uitdrukking voor de dood. Maar nabijgebracht is via het leven, via de levende Christus, via de opstanding van Christus, via de verschijning van de opgewekte Messias wordt men nabijgebracht. Wordt men nabij, maar nabij betekent zelfs erin gebracht. Hè? Verre is buiten namelijk. Moet je even goed leren hoor. Je hebt binnen de poorten van Israël en buiten de poorten van Israël is degene die verre zijn. Tussencategorie is er niet. Dus verre wil zeggen buiten en nabij wil dus zeggen binnen. Zo leer je nog eens taal. Juist, dat staat er ook hoor. Nu in Christus Jezus, dan ben je binnen hoor. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden... Door het leven, door het bloed dus van Christus, het bloed van het nieuwe verbond uiteraard, want daar gaat het over. En dan staat er, want hij is onze vrede, dat is het verbond des vredes waarover we er straks lazen in Ezechiël 37. Hij is onze vrede die deze beiden, maar dat is een ander woord voor twee, die deze twee, kudde van klein vee, die deze beiden, Jood en Heide gaat het hier over, ik weet het al. Natuurlijk, er staat er ook, Jood en Heiden, die deze beide, vooruit en besnijdenis, één gemaakt heeft. En de middenmuur, dus afscheid, dus kortom, die muur die scheiding maakte tussen die beiden, heeft hij gebroken. Dat klopt, want wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden was de wet. En die is weggenomen, zodat die scheiding er nu niet meer is. God heeft die twee één gemaakt in Christus. In Christus zijn Jood en Heiden één. Maar dit is ongetwijfeld een toepassing, of de toepassing, van de profetieën van Ezechiël 34 en 37 onder andere. Waar de twee tot één gemaakt worden in die ene herder, die ene koning, namelijk de Messias, Christus Jezus. En dan staat er... Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, vers 15, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. En dan staat er, opdat hij die twee, Jood en Heide staat hier, maar in Ezechiël 7, daar staat Juda en Efraïm, dat hij die twee in zichzelf, in die ene herde dus, tot één nieuwe mens zou scheppen. En die ene nieuwe mens is ongetwijfeld ook de verwijzing naar die ene man, dit ene lichaam wat ontstaat in Ezechiël 37, in een stuk wat we niet gelezen hebben, maar wat er ogenblikkelijk aan vooraf ging, waarbij de beenderen tot elkaar kwamen en één lichaam vormden. Er was nog wel het een en ander mee mis, dat weet ik wel, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar gedacht wordt aan beenderen die samen één lichaam vormen. En daarvan staat dan ook vervolgens, dat is heel Israël. En daarna komt die tweede deel van de profetie die zegt, zijn inderdaad Juda en Efraïm samen, het is inderdaad één, niet meer twee, één. Eén lichaam gevormd uit al die dode beenderen enzovoorts. Maar diezelfde gedachte wordt hier van toepassing gebracht op de gemeente. De twee zal tot één gemaakt worden, dan zijn het Jood en Heide. Heb je dat? Goed, gaan we weer verder. Daar staat in vers 16, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen... samenbrengen, maar dat is de vertaling van of de naam Jozef of de naam Levi. Verzoenen, bij elkaar brengen, één maken. Omdat hij die beiden in één lichaam zou verzoenen door het kruis de vijandschap aan hetzelfde geduld hebbende. Want door het kruis wordt men verzoend. En dan is de volgende vraag, hoe, dat kan toch niet door het kruis? Was toch door de opstanding? Nee, er staat er ook achter, door het kruis is namelijk de vijandschap er niet gemaakt. Door het kruis wordt namelijk de middenmuur des afscheidsels verbroken. Door het kruis kwam een einde aan de wet en alle onderscheidingen, scheidingen dus, maar alle onderscheidingen, verschillen die er in deze oude schepping zijn. En ook het verschil tussen Jood en Heide. Maar ook het verschil tussen Jood en Efraïm. En daarna, nadat die scheiding weg is, wordt men tot één gemaakt. Dat gaat niet vanzelf. Eerst moet die scheiding weg en dan wordt men bij elkaar gebracht. En die scheiding wordt weggedaan door de dood van de Heer Jezus. Maar men wordt één gemaakt door zijn leven daarna. En dan staat er, vers 17, en komende heeft hij door het evangelie, de blijde boodschap dus. Maar dat is ook een term uit het Oude Testament hoor. De prediker van de blijde boodschap, bazar, hè? We hebben het de laatste eens over gehad, hè. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het evangelie verkondigen, die het goede verkondigen? Dat is het Oude Testament. Wie brengt er een boodschap? Wie brengt de blijde boodschap? Eerst even een andere vraag nog. Wat is de blijde boodschap? Dat is misschien moeilijker, maar zeg ik het maar even. De blijde boodschap is het nieuwe verbond. Dat is gewoon een andere uitdrukking voor het nieuwe verbond. Er is totaal geen verschil tussen. Dat is het nieuwe verbond. Het wordt blijde boodschap genoemd omdat het nieuwe verbond ook daadwerkelijk ooit gepredikt zou worden. En inmiddels gebeurt dat natuurlijk al zowat 2000 jaar. Maar de blijde boodschap, de goede boodschap, bazar dus, is hetzelfde als het nieuwe verbond. Paulus was afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Maar wat had God beloofd? Het nieuwe verbond, heel goed. Verbond des vredes, eeuwig verbond enzovoort. Het is volstrekt hetzelfde. En als u het echt verschil wil zien, dan moet u zeggen, het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Maar verder is volkomen gelijk. Nou, daar staat er, komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Goed, dat was de volgende vraag. Maar wie zal er wat zeggen ook alweer? Nee, goed, andere vraag. Wie zou zijn stem laten horen? De goede herder, jawel. De goede herder. Want die zou spreken en zijn schapen, als het tenminste zijn schapen zijn, voor zover ze zijn schapen zijn, zouden zijn stem horen en dus hem volgen in de wedergeboorte hoogstwaarschijnlijk. Maar niettemin, ze zouden hem volgen op zijn stem. En hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. Ik denk soms dat Maria dat in gedachten gehad heeft toen zij de voeten van de Heer Jezus, uiteraard, de goede herder, degene die het goede verkondigde, toen ze de voeten van die Heer zalfde. Dat moet de betekenis zijn. En het hele huis werd vervuld van de reuk van die voeten. Dat betekent dat het hele evangelie verspreid werd door de prediking van de Heer Jezus zelf. Want hij is het woord, hij is de blijde boodschap, hij is de herder en die spreekt. En wanneer men die boodschap, oftewel die stem, gelooft, oftewel volgt, want het is hetzelfde, dan wordt men toegevoegd aan die kudde die zalig wordt, zal ik dan maar zeggen. He? De gemeente dus, jazeker. Dan gaan we weer verder hoor. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Maar inderdaad, in Ezechiël 37 werd gesproken over het verbond des vredes. En het verkondigen van vrede is dus het verkondigen van het verbond des vredes. En dat is het nieuwe verbond. Maar dat zei ik al. Staat er dus meerdere malen. Hè? En er staat er, aan, heeft het evangelie, door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart. Let nou even op wat er staat en let op de juiste volgorde. Aan u die verre waart, heidenen, dus volgens vers 11. En die nabij waren, en dat is Juda, zijn de Joden. En het was het dan niet andersom? Werd er niet eerst, want wij denken altijd eerst in termen van tijd, werd niet eerst dan het evangelie gepredikt aan de Joden en pas daarna aan de heidenen? Want het evangelie is toch kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Eerst de Jood en ook de Griek, dus de heiden dan. In volgens Romeinen 1. En mijn antwoord is dan, jawel. Maar hier hebben we een verbinding met Ezechiël. En hier zitten we met de vraag, ja die heidenen, maar hoe kan nou over heidenen hier gesproken worden, terwijl er op hen wordt toegepast alles wat gezegd is over Efraïm. Want dat is wat hier gebeurt. Dat heb je toch gevolgd, hoop ik, hè? Die dingen die in Ezechiël 37 staan en gaat toegepast worden op Efraïm, die weer eens zal worden met Juda, die worden hier toegepast op de heidenen die eens zouden worden met de gelovigen uit de Joden en zo de gemeente zouden vormen. Hoe kan dat? Nou, de conclusie moet dan dus weer luiden dat die heidenen die tot geloof komen, overwegend, dus in de eerste plaats, de nakomelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Daarom kan het op hen van toepassing gebracht worden. Zodat dat niet alleen maar een geestelijke toepassing is hier van profetieën over Israël, op de gemeente, maar het is inderdaad meer dan dat. Het is zelfs letterlijke toepassing, alleen ja, we hebben er geen bewijs voor, jawel uit de Bijbel op deze manier wel, maar geen rechtstreeks bewijs uit de wereld, want we kunnen onze afstamming niet bewijzen. En wat dan nog, zeg ik dan vervolgens, want het maakt toch niks uit hoor. Maar het opmerkelijke is dus inderdaad dat we in Johannes lezen over Juda en dan een andere stal, dat zou Efraïm moeten zijn, en die worden tot één. Hier gaat het over Juda en de heidenen die tot één worden. En beide zijn ontleend aan Ezechiël. Nou, daar gaat het nou om, dat je dus ziet dat dat hetzelfde is. En daarmee is verklaard waarom hier inderdaad staat dat het evangelie is verkondigd en dat vrede is verkondigd aan u die verre waart en die nabij waren. Waarom worden de heidenen nu eerst genoemd en dan de Joden? En je kunt je er niet uitdraaien met te zeggen, maar het evangelie komt eerst zodanig dat eerst de gemeente verzameld wordt uit de heidenen en dat pas dan, bijvoorbeeld Handelingen 15, dat pas daarna de vervallen hut van David weder opgericht wordt en dus het evangelie ook gebracht wordt aan de Joden enzovoorts. Want hier staat niet dat het later zo zal zijn, hier staat dat het al zo is. U die verre waart en die nabij waren. Hij heeft door het evangelie vrede verkondigd. Niet hij zal dat doen. Het is dus al gebeurd. Hij heeft vrede verkondigd. U die verre waart en die nabij waren in die volgorde. Maar de volgorde waarin het gebeurde was eerst Joden en toen heidenen. Maar hier staat het andersom. Waarom? Omdat het wat hier voorop staat kennelijk belangrijker is. Niet alleen voor de Efeziërs, maar in het algemeen in verband met de toepassing van die profetie uit Ezechiël 37. Van belang was dat de blijde boodschap, het evangelie, het nieuwe verbond, in de eerste plaats gepredikt zou worden aan diegenen die van huis uit het eerstgeboorterecht hebben meegekregen. En dus eerst heidenen. En daarna pas aan Joden. Want eerst uiteraard aan de eerstgeborenen en dan pas aan Juda. We vinden dus die omkering wel vaker hoor. Ik geloof dat zelfs Petrus het is. Ik geloof wel dat Petrus was. Die heel scherp opmerkte dat de Joden op dezelfde wijze moesten zalig worden als de heidenen.
Moet je je voorstellen, dat is Petrus die dat zegt. Hij heeft veel moeten leren trouwens, voordat hij zover was. En heel wat moeten luisteren naar Paulus en lezen in alle brieven van Paulus. Dat heeft hij gedaan, zegt hij tenminste. Maar hij zegt het wel zo. En zo is het natuurlijk ook. Want eigenlijk is het zo dat de heidenen, of wat een heiden heet, in de gemeente, dat die eigenlijk nog belangrijker zijn dan de joden in de gemeente. Dat hoor je dikwijls andersom, ten onrechte. Maar als ik er echt op inga, blijken die heidenen belangrijker te zijn. Want waar het gaat om joden en jodendom en Juda, daar moeten we vaststellen dat de bekering van Juda als zodanig, als geheel, in het algemeen dus, pas zal plaatsvinden in de toekomst na de 70ste week van Daniel. En dat is dus minstens 7 jaar na de opname van de gemeente. Dat komt dus pas later. In onze dagen is Efraïm dus eigenlijk belangrijk. De eerstgeborene, daar gaat het om. We hebben de eerstgeborene Christus. De eerstgeborene uit de doden. Waar is nou dat volk van eerstgeboren? Nou, dat kan niet anders zijn als het 10-stammenrijk, Efraïm. Dus die kudde zou eerst die stem moeten horen van de herder. En daarna pas de joden. En zo gebeurt het dus ook. Ja, denk daar nog maar eens een poosje over na. In ieder geval kun je dat gewoon zo uit de schriften herleiden. Waarna ik toch nog enkele losse opmerkingen wil maken. Het is laat genoeg om enige losse opmerkingen te maken. Dat vind ik altijd leuk. Want dan kan ik er ook niet dieper op ingaan. En ik wil dat dus ook niet. Maar er staat in Johannes 10 dat de Heer zegt, Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn en ook die moeten mijn stem horen. Als je dat letterlijk, puur letterlijk neemt, moet je zeggen dat hij dus zegt dat hij nou wel gesproken heeft tot de Joden, maar hij zal ook gaan spreken nog tot de afstammelingen van de 10 stammen. Heeft hij dat ook gedaan, is dan de vraag. Moeilijk, hè? Er zijn meerdere die rechtstreeks zeggen van ja. Ja. Het zou kunnen, maar we weten dat in ieder geval niet. De volgende vraag is dan het evangelie ook daadwerkelijk gepredikt? Zo snel mogelijk dus, want daar gaat het om, heel uitdrukkelijk aan de Efraïmieten. Nou, vooropgesteld, hè, dan geef ik een kort antwoord, hè, vooropgesteld dat die Efraïmieten, oftewel de 10 stammen van Israël, hoofdzakelijk gevonden worden dan in de Anglo-Saxische volkeren, dan moet vastgesteld worden dat historisch gezien dat inderdaad gebeurd is. En dat binnen de kortste keren het evangelie bijna in lijnrechte lijn gebracht is vanuit Jeruzalem naar zelfs letterlijk Engeland. Ik weet wel dat er wel aangevocht gevochten, maar ze vechten ook aan dat Bonifacius bij Dokkum vermoord werd. Terwijl iedereen weet dat dat natuurlijk zo is. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè. Maar ik bedoel, alle dingen zijn omstreden. Dat zegt niks. Ja, ik ga het nu vertellen. Het punt is namelijk, in de eerste plaats dat de Heer zegt, Judea, of Jeruzalem en geheel Judea, het Joodse land, en Samaria en dan de uitersten der aarde, die volgorde wordt aangegeven. Dat gebeurde ook. Want binnen de kortste keren ging het evangelie naar Samaria, vanuit Jeruzalem en weer terug en heen en weer enzovoorts. Maar in Samaria woonden geen Efraïmieten of afstammelingen van, daar was Efraïm niet. Maar Samaria was altijd de hoofdstad geweest tot 722 voor onze jaartelling van het 10-stammenrijk. Dus vervulden daar hoofdzakelijk de typologische functie. Naar Samaria, het gebeurde letterlijk, maar de betekenis was overdrachtelijk. Het evangelie zou moeten gaan niet zozeer letterlijk naar Samaria, maar naar het volk waar Samaria eigenlijk de vertegenwoordiger van was. Hè? Zo goed als het evangelie gebracht werd in Jeruzalem, maar niet specifiek Jeruzalem, maar naar het volk wat in Jeruzalem vertegenwoordigd was. Daar gaat het om. De 2-stammenrijk dus. Maar wat er gebeurde, is dat eerst gebracht werd in Samaria, daar word ik uitgebreid bij stilgestaan in de eerste hoofdstukken van Handelingen. En pas vanuit Samaria wordt het verder gebracht. En dan krijg je al betrekkelijk snel meteen het optreden van de apostel Paulus, die zijn zendingsreizen maakt. Ik heb de kaart daar aan de muur hangen. Die zijn zendingsreizen allemaal maakt, de kortst mogelijke route in de richting van Europa. Hij aarzelt wel om naar Europa, naar Griekenland dus, over te steken. Maar hij wordt een handje geholpen via het visioen. Daar kreeg hij dus voor de gelegenheid enige leiding. En hij werd dus geleid om Europa te betreden. Alles netjes in westelijke, dan wel noordwestelijke richting. En vanuit Griekenland ging het vervolgens nog een stap verder in westelijke, dan wel noordwestelijke richting. Namelijk naar Italië, namelijk naar Rome. Daar eindigt min of meer de Bijbelse geschiedenis van Paulus en van zijn zendingsreizen. Dat houdt daar in Rome op. waarna we dus ergens anders terecht moeten. Helaas, daar kan ik niks aan doen. Maar daarom praat ik ook nou over de tijd heen. Hè. Moeten we dus terecht bij wat dan de geschiedenis leert, de overlevende historie of hoe het maar heten mag. En dan is de gedachte deze. In de eerste plaats nog dat de apostel Paulus zelf veronderstelt dat hij na in Rome zijn taak vervuld te hebben, niet zal omkomen, maar in tegendeel zijn zendingsreizen zal voortzenden naar Spanje. Dat is dus nog verder naar het westen. Dat staat nog in Romeinen zelfs. In de brief aan Rome zegt hij dat hij naar Spanje had gewild. He? En de overlevering vertelt inderdaad dat dat gebeurd is. Daar kun je dus niet bewijzen, zeggen die dat het waar is. Kan je ook niet bewijzen, maar er zijn zoveel dingen die we niet bewijzen kunnen, heb ik al meer gezegd. Hè? Maar dat hij dus na zijn vrijlating uit de gevangenschap, en ik heb wel eens vaker laten merken dat ik daar geen twijfel over heb, dat dat ook inderdaad gebeurd is, dat hij vrijgelaten is uit de gevangenis, dat hij daarna dus naar Spanje gegaan is en vervolgens vanuit Spanje via Frankrijk overgestoken is naar Engeland. En daar zijn uitgebreide verslagen of verhalen over waar Paulus allemaal zou geweest zijn, inderdaad in Engeland. In Brittannië, het volk van het verbond. Paulus zelf. Hoor u? Paulus zelf, de man van de gemeentelijke waarheden. Letterlijk, heeft de kortst mogelijke route genomen dus. En voor zover we in de Bijbel de route volgen, komen we inderdaad, als we de lijn doortrekken, daar terecht. En er staat de grote kerk in Londen, is niet voor niks, St. Paul's Cathedral, ik kan het bijna niet uitspreken. Maar de kathedraal van de heilige Paulus. Omdat hij geacht wordt die zelf gesticht te hebben, of althans daar de aanleiding toe gegeven te hebben. Er zijn heel wat gebieden daar, vooral in het zuiden van Engeland, die worden aangewezen als de plaats waar heel vroeg christengemeenten geweest zijn, waar niet alleen Paulus, maar ook enkele de andere apostelen zich gemeld zouden hebben en daar gepredikt en gediend zouden hebben. Het is moeilijk om dat allemaal van de tafel te vegen, als je dat zou willen horen. Paulus ging altijd eerst naar de Joodse gemeenschappen, maar als hij daar geweest is, en dat is inderdaad, stel dat het echt Efraïm is, wat ik toch echt niet aan twijfel, dan betekent het dat hij inderdaad naar die andere kudde gegaan is en dat daar inderdaad het evangelie gepredikt is door deze apostel Paulus. Er komt nog wat anders bij, dan zijn we dichterbij in de geschiedenis, dan zijn we al in de 16e eeuw of zo, dan krijg je de geschiedenis van de kerkhervorming en dan leerden wij op school dat er in die dagen was er in Engeland een vreemde figuur die heette Hendrik de VIII. Ik geloof dat dat betekent dat hij zoveel vrouwen had of zo, maar dat weet ik niet meer goed. Zoiets, hè. Maar Hendrik de VIII en die wisselde gemakkelijk van vrouw en dat nam de paus in Rome, die nam hem dat kwalijk. En toen zou Hendrik bij die gelegenheid gezegd hebben, je hebt hier helemaal niks te vertellen. Wij maken onze kerk hier in Engeland onafhankelijk van Rome en voortaan ben ik zelf, en is het staatshoofd dus de koning, ben ik zelf het hoofd van de kerk. Zo heb ik het geleerd. Dat toen de Engelse kerk dus, de Anglicaanse kerk zoals we die nog kennen, zich heeft afgezonderd van de Romeinse kerk. Maar het mag dan waar zijn dat die dingen toen uitdrukkelijk gezegd zijn, maar een ander ding moet ontkend worden. Het moet namelijk ontkend worden dat voorheen die Anglicaanse kerk Romeinse kerk was, want dat is het nooit geweest. Het eigenaardige is namelijk dat over de hele wereld het christendom zat onder het juk van Rome en heette dus de Romeinse Katholieken, dat betekent algemene, de Romeinse algemene kerk. Het was de algemene kerk, die stond onder een bestuur vanuit Rome. Maar de Engelse kerk heeft daar helemaal nooit onder gestaan. En Hendrik de VIII heeft het niet onafhankelijk gemaakt van de Romeinse kerk, maar heeft gewoon de paus te verstaan gegeven dat hij altijd al onafhankelijk was en dat die man gewoon zijn mond moest houden. En bovendien, niks Engels was hem vreemd. Die Engelsen willen namelijk helemaal nooit wat te maken hebben met wat er vanaf het vasteland, vanaf het continent wordt voorgeschreven. He? Wij rijden allemaal rechts, maar zij links. Ze willen ook graag links blijven liggen. En dat hebben ze gemeen gehad, jarenlang althans met de Scandinavische volkeren. En de reden daarvoor zal ook wel duidelijk zijn, omdat met name ook de Scandinavische volkeren geacht worden te behoren tot de 10 stammen van Israël. Maar goed, we hebben dus in de historie althans aanwijzingen dat het evangelie tamelijk rechte lijn naar Engeland gegaan is. En eigenlijk is het geweest dat sindsdien het evangelie gepredikt werd, niet vanuit Rome, dat is eigenlijk nauwelijks gebeurd, maar sindsdien als het al gepredikt werd, gebeurde het inderdaad vanuit Engeland en dat is nog zo. Kijk maar naar die boeken, er staan hier niet zo geweldig, ja, er staan er nog wel vrij veel, ja, maar kijk maar wat er staat, het is Engels. Komt allemaal uit Engeland.
of Amerika, maar dat is dan via de omweg. Maar het heeft allemaal een Engelse oorsprong. De Engelsen zijn de uitvinders van de Bijbelgenootschappen. De Engelsen zijn de uitvinders van de zending. De Engelsen zijn de uitvinders van de Bijbelvertalingen enzovoorts. Die zijn nooit Rooms-Katholiek geweest. Als je dus de historische lijn volgt van de oorspronkelijke kerk en dan de lijn volgt van de meest getrouwe kerk, voor zover je dat zo zeggen kunt, dan gaat die lijn niet via Rome en dan de reformatie, maar die lijn die loopt inderdaad via Engeland. De Engelsen weten dat wel, maar de Europeanen, de continentals, hoe heet dat, hè, die willen dat liever niet weten, maar het is wel zo. Nou, denk daar maar eens over na. Er zijn trouwens vrij veel boeken geschreven over de lotgevallen der discipelen, der apostelen, na het aflopen van het boek Handelingen. En dan blijkt inderdaad dat heel veel de kant van Engeland opgegaan is. Men beweert trouwens ook dat de Heer Jezus, en dat heb ik echt helemaal voor laat bewaard, men beweert zelfs dat de Heer Jezus ook zelf gesproken geweest zou zijn in Engeland. Natuurlijk kun je dat niet bewijzen. Ik kan het niet eens bewijzen dat hij ooit in Palestina geweest is, maar ik geloof het wel. Want het staat in de Bijbel. Nou, dit staat dan niet in de Bijbel, maar er wordt verteld dat hij wel degelijk in Engeland geweest is en dat hij een belangrijk deel van zijn latere jeugd zou doorgebracht hebben, tot aan zijn openbare optreding dan, in Engeland, omdat daar familie gewoond zou hebben. En die familie zou dan Jozef geheten hebben, wat voor de hand ligt, want zijn vader heet ook zo. En de achternaam van deze Jozef was dan die van Arimathea. Dat heeft ook iets met dubbelheid te maken, maar ja, ik kan niet alles vertellen. Want de gedachte is namelijk dan, dat zegt de traditie, dat Jozef van Arimathea het beheer had of het bezit had over de Engelse tinmijnen. En zodat er een belangrijk handelsverkeer was tussen Palestina en Engeland. Al was het maar vanwege tin, wat natuurlijk in de oudheid in hoge mate gebruikt werd, omdat het makkelijk te bewerken metaal is enzovoorts. Nou, dat komt dan uit die andere stam, uit die andere stal bedoel ik dan, hè, uit de andere kudde. En als het zo is, dan is de Heer daar dus goed van op de hoogte geweest, ja. Nou, zo lopen er meer lijnen die kant op. Maar goed, het is buiten de Bijbel, dus ik moet het eigenlijk niet vertellen. Maar ik vertel het maar opdat u zo weet dat het niet zomaar een verhaal is. Hè. Er zijn verhalen genoeg over in omloop. En je kunt vandaag de dag de plaatsen in Engeland bezichtigen waar Paulus geweest is. Wordt helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Ik acht dat inderdaad aannemelijk. Ik durf niet te zeggen dat ik dat geloof, want dat kan ik niet zeggen, dat is ook niet zo. Maar ik acht het zeer aannemelijk. Jawel, die dingen worden allemaal aangewezen dan. Oh, het gaat nog veel verder terug in de historie. Mensen, het gaat zelfs zo ver terug dat ook allerlei andere zaken in de tradities van de Angelsaksische volkeren met gemak te herleiden zijn tot Bijbelse beginselen. Tot Bijbelse tradities dus. En bijvoorbeeld de hoe heet die lui ook alweer? Die Britse magiërs en hè? De druïden, ja, de druïden. Ik wou zeggen, in de klassieke literatuur komen we dat uitgebreid tegen. De cultuur van die druïden inderdaad rechtstreeks af te leiden is gewoon uit de wet van Mozes. En als variant daarop beschouwd moet worden, net zo goed als de tradities van de Samaritanen enzovoorts. Nee. Nou, en zo kan je nog uren doorgaan, want dan krijg je dat er zoveel verwantschap is tussen de Angelsaksische talen en het Hebreeuws. Dat is natuurlijk ook zo. Enzovoorts. En dat duidt toch op een gemeenschappelijke oorsprong. Het enige probleem is dat hoe is het toch mogelijk dat men dan toch bewust die afkomst is kwijtgeraakt. Men heeft die identiteit verloren. Maar goed, het is nu eenmaal gebeurd. Maar met een beetje moeite is het terug te vinden. Daarnaast wordt ook uitgebreid moeite gedaan om aan te tonen dat die Angelsaksische volkeren inderdaad afkomstig zijn uit Assyrië. Daar vandaan een spoor ook hebben nagelaten bij de grote volksverhuizing. En dat teksten in inscripties dwars door Europa gevonden worden. En dat de namen, Israëlitische namen, gevonden worden. En dat kan aangetoond worden dat die namen langzamerhand verbasterd werden. Dat gebeurt altijd trouwens. En zo geworden zijn tot de tegenwoordige namen in Engeland enzovoorts. Hetzelfde geldt voor de Scandinaviërs, die geacht worden, net als de Danmarken, af te stammen uiteraard van Dan. En dat is niet zo gek, want Dan werd nou eenmaal geacht te wonen in het noorden. En als ze in Scandinavië wonen, want zo heet dat daar, dan wonen ze daar inderdaad al heel lang in het noorden. Dat is allemaal zo gek niet.
En in de muziek die ik het liefst beoefen, is het ook ongetwijfeld zo dat de Engelse en de Scandinavische stijlen van die muziek het meest met elkaar overeenkomen. Het is hetzelfde soort volk. Het zijn dezelfde mensen. Hetzelfde achtergrond enzovoorts. Maar in wezen dus Israël. En onder hen heeft het woord van God ingang gevonden. In de eerste plaats. En door hen is het vervolgens gepredikt over de wereld. Maar er heeft het niet algemeen ingang gevonden in die andere volken. Er bleven enkelingen. Nou. Dan haal ik het eerst maar weer eens bij. Ik zal eens nadenken of ik u nog eens wat zal vertellen van deze dingen. Dan komt dat misschien morgenochtend wel weer. Morgenavond. Nee. Nou, wie weet. We zullen wel zien. Maar ik richt me daar niet speciaal. Het is niet mijn bedoeling dat te bewijzen. Daar is gewoon literatuur over. Dan lees je dat maar eens. Het valt ook niet te bewijzen. Als u me ziet, de doorgaande lijn in de Bijbel van de eerstgeborene via Efraïm naar de gemeente. Zodat die twee in ieder geval met elkaar geïdentificeerd worden. Daar gaat het om.